Gemeente, een enkele mededeling. Eerst nog de mededeling dat er aanstaande zondag een extra collecte van u gevraagd zal worden voor de buitenlandse zending. En dan in verband met de huisbezoeken de volgende afkondiging. Maandagmiddag zal bezoek gedaan worden bij zuster Breen Struik en zuster Smit van der Sluis, beide in de Goede Ree. En woensdagmiddag eveneens bij in de Goede Ree bij zuster De Bakker van der Laan en bij de familie Keuvelaar. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? 63, het tweede vers. Wij lezen het woord Gods uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het zesde hoofdstuk, en daarvan de versen 1 tot en met 14. Romeinen 6, de versen 1 tot en met 14. En dan willen we na de schriftlezing zingen het negende vers van de berijming van de 10 geboden. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. Romeinen 6, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En uw belijdenis van ons geloof, doen we dat in de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, vorige week stonden we stil bij wat onze catechismus uitlegt ten aanzien van de vergeving der zonden, zondag 21, vraag en antwoord 56. Ik lees met u nog een keer dit gedeelte uit ons leerboek. Wij willen er nog een keer bij stilstaan. Vraag en antwoord 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden, dat God om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Laten wij samen bidden. Heren, als we dan samen zijn in deze avond, in deze kerkdienst op deze zondag, en als we samen uw heilig aangezicht zoeken in ons gebed, wilt u dan naar ons luisteren? Wilt u dan naar ons omzien? Wilt u dan in ons midden zijn? Dat hebben we nu ook weer nodig, heren. Anders is het leeg. Echt leeg in de kerk. Dan kunnen we met vele mensen zijn, maar mensen uiteindelijk kunnen de waarde, de zegen van de kerkdienst niet bepalen. Alleen als gij er zijt en als gij met uw genade komt om die genade in ons midden te bedienen, dan hebben we een zegen. En dan vergeten we het ook niet meer dat we toen en toen daar en daar onder uw woord zaten. Dan blijft dat ons bij. Dan komt daar iets van waar de dichter van spreekt toen hij zei: geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Heren, zo zijn er van die mijlpalen, van die bijzondere momenten in het leven van alle die u vrezen. Ze kunnen zich nog een kerkdienst herinneren, ze kunnen zich nog een preek herinneren, ze kunnen zich nog een schriftgedeelte herinneren wat bijzondere betekenis kreeg. U hebt toen en daar gesproken en dat blijft ons bij. Zou het ook zo mogen zijn vanavond, heren, dat u onder ons wilt werken en dat wij het heel persoonlijk mogen ondervinden, dat we het ons heel persoonlijk ook bewust mogen zijn. Gij spreekt tot ons hart, dat gij de schriften opent, dat gij ons de schriften ook doet verstaan. En dat we dat niet alleen heel persoonlijk zo mogen meemaken, maar dat dat ook merkbaar zou mogen zijn in het midden der gemeente. Heren, er gaan zoveel kerkdiensten voorbij en dat zal ieder voor zichzelf heel persoonlijk toch ook moeten beleiden. Dat er zoveel kerkdiensten voorbij gaan waarbij we nog wel geluisterd hebben en waarbij we nog wel op de een of andere manier met de dingen bezig waren. Maar we vergeten het ook weer zo gemakkelijk. Het liet tenslotte alles bij elkaar geteld niets achter. Misschien een gevoel, misschien wat stemming, misschien een emotie, maar iets blijvends was er niet. Heren, zou dat door uw genade, door uw goedheid vanavond eens anders mogen zijn? En dat we het beleven mogen. De Heere is in ons midden. Het gaat tenslotte toch om belangrijke zaken, o God. Dingen die voor ons zo uitermate belangrijk dienen te zijn ook. Van nature zijn ze dat overigens niet. Want dan zijn we druk met allerlei dingen van beneden. En geestelijke zaken zoals de vergeving van zonden. Ach, wie staat daarbij stil en wie heeft daar aandacht voor? Voor onze zondige aard waarmee wij ons leven lang te strijden hebben. Wie heeft daar aandacht voor? Heren, er zijn zoveel dingen die aan ons voorbij gaan, juist op het terrein van de geestelijke dingen. En daarom wij bidden van u, laat uw Heilige Geest het ons onmogelijk maken om in die achteloosheid vanavond onder de prediking van uw woord te zitten. Neem gij uw woord, Heere, en draag dat onwederstandelijk binnen in ons leven. Kerf dat in onze ziel, zodat het daar staat en zodat het er nooit meer uit kan. Leg gij uw pijlen op uw boog. En wilt gij ze wel gericht doen treffen, ook in de harten van degenen die u nog vijandig gezind zijn en die nog tegen u overstaan en die nog nooit voor u gecapituleerd hebben. Heren, wilt ge ze trekken, wilt ge ze inwinnen en wilt ge ze te sterk worden, allen die nog nooit voor u hebben gebogen. En breng ze daar waar ze wel leren buigen. En waar ze zich aan u gewonnen geven. Want er is tenslotte niets dat zo profijtelijk is als wanneer een zondaar zich aan u mag gewonnen geven. Als hij, wanneer hij zijn verzet mag staken en zijn wapens inlevert en krijgsgevangene van Jezus Christus wordt. We vragen, Heren, dat u dat doen wilt. En dat u zo overwinningen wilt behalen, ook onder ons. Maar we vragen u ook om uw zegen en om het onmisbare en onwederstandelijke werk van de Heilige Geest ten behoeve van degenen die u vrezen mogen. We zullen er vanavond nog een keer bij stilstaan wat dat is als u de zonden vergeeft. En wat dat ook meebrengt aan vruchten en aan consequenties. En dat geldt bijzonder toch ook degene die u vrezen mogen, heren. U hebt toch ook een claim op hun leven. Dat hebt u op het leven van al uw schepselen, maar toch heel bijzonder op het geredde leven van een zondaar die mocht gaan delen in het werk van uw Heilige Geest. Op zo'n leven hebt u heel bijzonder een claim en u hebt het recht. U hebt het alleen recht om te zeggen hoe u wilt dat zo'n leven zijn zal en hoe u wilt dat zo'n leven ook niet zijn zal. Geef dat het onderwijs in die dingen vanavond het volk dat gij u tot een eigendom gemaakt hebt ook mag zegenen en dat ze er wijs door mogen worden tot zaligheid om in de verdere gang van het leven niet anders te doen dan te zoeken datgene wat u de Heere wel behagelijk is met de bede in het hart en op de lippen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Heere, zegen ons zo. U hebt de ruimte in uw genadevolheid daartoe. Wij hebben geen recht, maar onze rechteloosheid en onze onwaardigheid hoeft u immers niet te weerhouden om toch nog zegeningen te schenken. Doe het niet om onzentwil, maar doe het om Christus wil. Doe het uit genade en wil ons zo nog verblijden door uw daden, Heere. Wij dragen aan u op degene die niet naar de kerk kunnen. We dragen aan u op degene die niet naar de kerk willen. Laten we die ook eens heel bijzonder voor uw aangezicht mogen brengen, Heere. Ook diegenen uit ons midden die dat elke keer weer te kennen geven, dat ze door uit de kerk te blijven bewijzen dat zij er geen belang bij hebben. Althans denken er geen belang bij te hebben. Kan een mens ook in dat opzicht toch brutaal zijn? En wat kan hij ver gaan als hij op deze wijze uitspreekt dat de schepper van zijn leven, aan wie hij elke dag weer het leven te danken heeft, aan wie hij zelfs de adem in zijn neusgaten te danken heeft, dat die schepper hem niet interesseert en dat het woord van die schepper door hem kan worden genegeerd. Heere, als we er eens een ogenblik indruk van krijgen wat we daarmee doen, zou het dan niet onmiddellijk anders worden? Geeft u aan diegenen onder ons die zo leven, die indruk eens, wat het is om de tijd des levens niet te gebruiken om onze ziel geborgen te krijgen en de eer van onze schepper te zoeken. Heere, mensen kunnen soms ook niet veel meer uitrichten als het om deze keus gaat. Ouders kunnen het betreuren en er smart over hebben. En andere familieleden kunnen er ook onder gebukt gaan. Maar verandering kunnen we niet bewerken. Gij wel. Gij in uw almacht wel, o God. Breng ze terug. Breng ze in de weg, uw weg. Breng ze onder uw woord. Het woord des levens. Raak ze aan en bewaar ze ervoor dat ze op de weg van de verharding zo ver gaan dat ze helemaal onbereikbaar worden. Heren, voor hen is het toch ook nog genadetijd. Laat uw genade in hun hart een plaats mogen ontvangen, Heren, en dat ze zo in de weg van waarachtige bekering u mogen zoeken. Denk aan degene die niet naar de kerk kunnen, die dat betreuren. Dat kan ook zo wezen, dat als we uw heiligdom wel eens, in uw heiligdom uw heerlijkheid en uw sterkte wel eens hebben aanschouwd en we zijn dan door ziekte of we zijn door ouderdom verhinderd om naar uw huis te gaan, dat het ons dan keer op keer ook verdriet kan doen dat die weg afgesloten is. U hebt andere middelen tot uw beschikking, Heren. En u kunt het hart ook bereiken via een preek door de kerktelefoon of via een stukje uit uw woord. U kunt het hart bereiken zelfs door alleen maar in herinnering te roepen een psalm die we op de zondagsschool leerden. En zo kunt u toch ook nog met de werking van woord en geest, het hart en de geest bereiken, zelfs van mensen die wat wij noemen dementeren. U bent een machtig God en u kunt bereiken wat onbereikbaar is voor ons. Zegen, Heere, alles wat dan zozeer van uw zegen en van uw genade afhankelijk is. Geef uw woord in deze wereld als het middel om zondaren tot bekering te brengen en uw volk te onderwijzen. Laat er dan plaats zijn en blijven voor uw woord. En daar waar geen plaats is, laat er plaats voor dat woord mogen komen, Heere. Zend gij dienaren uit die gij zelf toerust en bekwaamt en een mond geeft om te spreken. Zegen degene die gij in de dienst gesteld hebt. Denk ook aan degene die zich op de dienst voorbereiden en die daarvoor opgeleid worden, opdat zij op uw tijd ook mogen uitgaan om te arbeiden in uw wijngaard. En wilt gij onze theologische universiteit daartoe ook zegenen met alle die daar op welke wijze dan ook werken. Zegen, Heere, onze kerken, zegen heel uw kerk. En wilt gij in de verwarring van de tijden waarin we leven en in de verscheurdheid en in de verdeeldheid toch doorgaan met uw werk. En vergader gij Israëls verdrevenen en bouw gij de muren van Jeruzalem op. Heere, hoor ons. Vergeving van onze zonden hebben we nodig. Vernieuwing van ons leven hebben we nodig. Hoor ons, o God, uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 19 en daarvan het 6e en het 7e vers. 19, het 6e dus krijg ik van mijn plichten en het 7e weerhoudt, o Heer, uw knecht.
Thank you.
Gemeente, dat we vanavond nog een keer die zondag 21 en met name vraag en antwoord 56 voor ons nemen, hangt samen met het feit dat er in dat antwoord een zinnetje staat waar ik vorige week, toen we ook over dit gedeelte van onze catechismus nadachten, geen aandacht heb gegeven. En dat zijn die woorden: ook mijn zondige aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb. Van onze zonden wordt beleden dat die vergeven zijn. De beleider mag zeggen dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden nimmermeer wil gedenken. En dat geldt niet alleen maar van die zonden die je nou gedaan hebt, en van die zonden die daar liggen in ons leven vanaf het uur van onze ontvangeris en geboorte af aan tot op de dag van heden toe. Zonden van bedrijf en van nalatigheid, zonden met gedachten, woorden en werken. Maar dat geldt volgens dit antwoord ook van mijn zondige aard. Die wil God ook niet meer gedenken. En toch wordt ervan gezegd, ik heb er mijn leven lang mee te strijden. God gedenkt die niet. En ik kom er nooit onderuit om er wel aan te gedenken. Want ik kom die verdorven aard elke dag weer tegen. En mijn leven lang kom ik die verdorven aard tegen. En ik zal er mijn leven lang ook strijd mee hebben. Nu, dat zijn dingen die toch wel de moeite waard zijn om nog eens even afzonderlijk onze aandacht te ontvangen. Kijk, wat hier staat, dat hangt samen, laat ik dan vooraf dit ook mogen zeggen, voordat we op die woorden met name ingaan, dat hangt samen met het feit dat de zonde nogal wat gevolgen heeft. Zonde doen, zondaar zijn, dat is maar niet iets wat vrij onschuldig is, en dat is ook maar niet met 1, 2, 3 woorden te zeggen wat daar de consequenties van zijn. Zonde veroorzaakt in de eerste plaats schuld. Daar ging het met name vorige week over, die zonde die schuld teweeg brengt en die ons schuldenaars maakt. En zal het nu goed komen tussen God en ons, dan moet die schuld, ja, wat moet er met schuld gebeuren, die zal moeten worden betaald. Zo'n schuld is pas weg als de schuld betaald is. En zolang dat niet gebeurd is, staat die schuld daar. Nu, dat is het eerste wat nodig is. En dat is het eerste ook wat de Heer Jezus gedaan heeft voor al de zijnen. Dat is zijn kruisoffer, dat is zijn bloedstorting. De betaling van de prijs, de betaling van de schuld van zijn volk. En zij zijn daar nu van verlost. Christus heeft voldoening gegeven aan het recht van God. En er is niets onvereffend gebleven. Alles wat er aan schuld lag, is nu uit Gods boek gedelgd. Dat hoort bij dat eerste. Vervolgens veroorzaakt de schuld, de zonde, dat we van God vervreemd raakten. God is onze schepper, maar we kennen hem niet. Doordat we weggegaan zijn bij hem, zonde dat is weglopen, zonde is onze rug God toekeren. En met onze rug naar hem toegekeerd bij hem vandaan gaan en hoe langer hoe verder bij hem vandaan gaan en geen herinnering meer hebben aan God en geen kennis van God hebben, totaal vervreemd zijn van God. Zonde veroorzaakt vervreemding. Onkunde ten aanzien van God en goddelijke zaken. Dat moet ook in orde gemaakt worden. En dat moet ook door Christus in orde gemaakt worden. Door wie anders? En dat doet Christus ook. Voor al de zijnen heft hij ook die vervreemding op. Hoe dan? Opdat wij, doordat wij door hem tot God gebracht worden. Als die schuld weg is en als die oorzaak van de scheiding tussen God en ons opgeheven is, dan gaat Christus door zijn geest, door zijn genade, die van hem, van God, vervreemde zondaar weer tot God terugbrengen. En die vreemde, die buitenstaander, die vijand, zo moet ik zelf zeggen, wordt nu teruggebracht tot God en in het huisgezin Gods opgenomen. Wordt een kind van God, een erfgenaam van het eeuwige leven. U ziet, dat tweede gevolg van de zonde, die vervreemding, moet ook verdwijnen. En daar heeft Christus ten aanzien voor de zijn van de zijnen ook voor gezorgd. Deze twee weldaden van Christus, dat betalen van de schuld, die kwijtschelding, die vergeving van zonde, en dat andere, dat opheffen van die vervreemding, doordat zo'n vijand van God een vriend wordt, nog sterker gezegd, doordat zo'n weggelopen kind weer als kind wordt aangenomen en een erfgenaam van het eeuwige leven wordt, die twee weldaden hangen ten nauwste samen en die brengen we onder het woord rechtvaardigmaking onder. Zie dat maar in zondag 23 na. Dan worden die twee dingen aan elkaar gekoppeld. Vergeving van zonde, kwijtschelding van de schuld enerzijds, en aan de andere kant een aangenomen kind recht op het eeuwige leven ontvangen. Maar dat zijn niet de twee enige dingen die nodig zijn, want dat zijn niet de twee enige gevolgen van de zonde. Zonde brengt in de derde plaats mee dat we slaven geworden zijn. Wij doen de wil des vleeses en der gedachten. En we doen dat gewillig en we bedienen de duivel op zijn wenken. Zondaren zijn slaven, ze hebben dat niet door, ze beseffen dat niet, geheel en al niet. Ze denken dat ze vrij zijn. Ja, dat dacht Eva ook, dat ze dan pas vrij zou zijn, kennende het goed en het kwaad. Maar de werkelijkheid is toch anders. Als we de werkelijkheid echt als werkelijkheid gaan beseffen, als we gaan ontdekken wat we gedaan hebben door onze zonde en elke keer door onze zonde opnieuw doen, dan zullen we er ook erg in krijgen dat we machteloos gebonden zijn. Slaven van de zonde. De Heer Jezus zei dat er eigenlijk die de zonde doet, die is een dienstknecht van de zonde. En leest u dat woordje dienstknecht dan maar niet in de vriendelijkste betekenis. Die is een slaaf van de zonde. Die kan eigenlijk ook niet anders, omdat hij zich verkocht heeft onder de zonde. Die wordt zo beheerst, zonder dat de duivel hem dat laat merken, want dan maakt hij een mens maar ongerust. Maar die wordt zo beheerst door de gedachte, door de wil des vleeses en der gedachte, dat hij als het ware vanzelf doet wat de duivel wil dat hij doet. Als de duivel hem een verleiding voorhoudt, dan hapt hij. Als de duivel hem dat aas van de zonde voorhoudt, dan is dat aas zo aantrekkelijk dat die mens daar als het ware vanzelf in bijt. Slaven. We staan onder de heerschappij van de zonde. Weet u dat? Weet u dat? En als u dat weet, is het u dan ook tot last? Want dat is geen plezier om een slaaf te zijn. Dat is geen vreugde. Maar we moeten er wel van verlost worden. En opnieuw zeg ik, zoals het bij de schuld van de zonde en bij de vervreemding door de zonde was, zo is het ook bij de slavernij die voor gevolg van de zonde is. Daar is alleen God machtig om ons ervan te verlossen. Anders gezegd, daar is alleen de Heer Jezus als verlosser machtig om ons daaruit te bevrijden. En dat hoort er ook bij het verlossingswerk. En dan is er nog een vierde gevolg van de zonde. En dat vierde gevolg van de zonde, naast de schuld en de vervreemding en de slavernij, dat is de verdorvenheid. Wat heeft de zonde van ons gemaakt? Mensen die door en door verdorven zijn. Dat kwam eigenlijk al uit in die slavernij, nietwaar? En daar blijkt ook die verdorvenheid, want je hebt er niet eens erg in dat je een slaaf van de duivel bent en een dienaar van de ongerechtigheid. En dat je zomaar al je talenten en al je bekwaamheden en al je toerusting die God in de schepping je gegeven heeft en die hij in de onderhouding je nog voortdurend laat houden ook. Dat je die in dienst van de zonde stelt. Dat is je verdorvenheid. Dat je je ogen durft gebruiken om naar het verbodene te kijken. Dat je je voeten durft gebruiken om naar het verbodene te lopen. Zo verdorven is een mens, zo slecht. Door en door besmet met het vuil van de zonde. En het zit zelfs in hem. Het is zo in hem. Zijn hart is zo verdorven dat het een onzalige fontein is. En dan ben ik bij die woorden van antwoord 56, onze zondige aard. Wat is dat? Dat is dat verdorven bestaan waar David van spreekt in de 51ste psalm. Als hij zegt, wijzend op de zonden van bedrijf, overspel, doodslag. Als hij zegt van die zonde, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Toen al. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Toen al. En daarom moeten we zeggen, de mens doet niet alleen zonde, maar de mens is zonde. Is zonde. En daarom, zegt de Heer Jezus, komen uit het hart van de mens al die dingen voort, die zijn handen doen en die zijn mond spreekt en die zijn gedachten denken. Het komt uit het hart van de mens voort. En dat hart is niet anders dan boos en verdorven. En daar moet ook wat aan gebeuren. Dacht u van niet? Je kunt toch niet zeggen, als een mens nou maar vergeving van zonde heeft in de zin dat zijn schuld is betaald en weggedaan en dat hij niet meer een vreemde is, maar dat hij nu een kind van God geworden is en dat hij ook niet meer een slaaf van de zonde is, maar dat hij bevrijd is van die slavernij en onder de heerschappij van koning Jezus is komen te staan, dan komt het met die verdorvenheid niet zo krap. Dat kunt u toch niet zeggen? Dat zou betekenen dat als je dan maar vergeving van zonde hebt, althans denkt te hebben, en dat je dan inderdaad geen schuld meer bij God hebt, dat je met datzelfde verdorven hart zou kunnen lopen op de straten van het nieuwe Jeruzalem straks. Kan dat? En kan een mens daar met dat verdorven hart in Gods heilige nabijheid vertoeven, zodat daar nog altijd uit het hart des mensen kunnen voortkomen boze bedenkingen, bedriegerijen enzovoort? Zodat er zelfs daar in dat nieuwe Jeruzalem nog maar verleidingen tot zonde zullen zijn, waardoor het aas van de zonde ons opnieuw wordt voorgehouden? Gemeente, ook aan die verdorven natuur moet de Heere wat doen. Die moet ook weg. Naast de schuld en de vervreemding en de slavernij moet ook die verdorven aard worden weggenomen. Ziet u dat het een complex geheel is? We kunnen wel eens over de zonde praten, maar weten we dan wel waar we het over hebben? We kunnen wel eens over vergeving van zonde praten, maar weten we wel waar we het over hebben? En wat er dan allemaal gebeuren moet in het verlossingswerk? En wat er dan allemaal aan vast zit? Zal zo'n mens zoals wij, zal zo'n zondaar, zo'n weggelopen, verdorven, gevallen, vloekwaardig Adamskind weer behouden worden? Daar komt nog wel wat bij kijken. Daar moet nog wel wat voor gedaan worden. Die twee, de wegneming van de schuld en de verlossing van de vervreemding, ik zei, die brengen wij onder de rechtvaardiging. De betaling van de schuld en het aannemen tot kind. Die twee anderen, de verlossing van de slavernij en de verlossing van de verdorvenheid, die brengen we onder bij wat we noemen de heiligmaking. Die twee eerste zijn noodzakelijk, maar die twee laatste zijn niet minder noodzakelijk. Rechtvaardiging is absoluut onmisbaar, maar ook de heiliging, absoluut onmisbaar. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Nu, over die twee laatste dingen, over de verlossing van de slavernij en over de verlossing van de verdorvenheid, gaat het in dat zinnetje wat ik vorige week oversloeg en wat nu speciaal voor onze aandacht geplaatst wordt. Ook mijn zondige aard, waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, die is dus vergeven. Niet waar, daar wil God niet meer aan gedenken. Met andere woorden, de slavernij is opgeheven. Maar ik heb er mijn leven lang mee te strijden. Met andere woorden, die verdorvenheid die blijft nog doorbestaan. En die blijft mijn leven lang doorbestaan. En die is pas aan het eind van de baan weg. Dan is dat verlossingswerk van Christus, toegepast door de Heilige Geest, pas tot zijn voltooiing, tot zijn bekroning gekomen. Enerzijds is er dus verlost van de slavernij, anderzijds is er het nog niet verlost zijn van de verdervende machten en krachten in ons leven. En dat maakt het leven van een christen, dat maakt het leven van Gods kinderen tot een ingewikkelde zaak. Dat is nou wat Paulus bedoelt, het vlees begeert tegen de geest. Dat is wat de apostel bedoelt in Romeinen 6, wat hij bedoelt in Romeinen 7, wat hij bedoelt in Romeinen 8, want daar tekent hij dat leven nu. Hij heeft het in Romeinen 5 en voorafgaande gehad over de verlossing van de schuld en van de vervreemding. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof. En hij gaat het in Romeinen 6 en in Romeinen 7 en in Romeinen 8 hebben over de verlossing van de slavernij en van die verdorvenheid. De heiligmaking dus. En dat doet Paulus niet alleen in Romeinen 6 en 7 en 8, maar dat doet hij op andere plaatsen in de schrift. Laat ik u dat een ogenblik mogen aantonen. Dat in de eerste plaats de apostel zegt in bijvoorbeeld Colossense 3. Colossense 3. Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt. En dat is voltooid tegenwoordige tijd, nietwaar? Uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Dat is dus gebeurd. Dat ligt daar als een feit. Dat is geschied. Zoals de catechismus zegt, God die zondige aard nimmer meer wil gedenken. Paulus schrijft iets dergelijks aan de Galaten in het 5e hoofdstuk. Ik denk aan wat hij daar leest, schrijft in het 24e vers. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist. Dat is ook gebeurd. Het vlees met zijn begeerlijkheden en zijn bewegingen. Net zo goed als onze catechismus zegt, en ik herhaal het maar, want ik wil het er graag duidelijk voor uw aandacht hebben. Net zo goed als onze catechismus zegt, die verdorven aard is weg. God gedenkt die nimmer meer. En dat zegt de apostel het duidelijkst, en dan kom ik bij dat stuk wat we gelezen hebben, dat Bijbelgedeelte in het 6e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Paulus sluit bij het voorafgaande aan. Die vraag in het begin van vers 6 van hoofdstuk 6 en vers 1 is duidelijk een aansluiting aan het voorafgaande. Niet waar, waar het over de vergeving gaat, over de rechtvaardiging, over de kwijtschelding van de schuld. Wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven? opdat de genade te meerder worden. Kijk eens, God wordt verheerlijkt naarmate hij meer genade kan schenken. God wordt verheerlijkt als hij zijn genade kan verheerlijken, als hij zijn genade kan tentoonstellen. En hij kan zijn genade tentoonstellen in het leven van zondaren. Hoe meer zonden hebben, hoe meer genade God daar tegenover kan plaatsen. Zullen we dat zeggen? En zullen we ons dan maar uitleven opdat de genade ook des te meerder zal worden? Antinomianisme in zijn zuiverste vorm. Maar Paulus zegt, nee, dat zullen wij niet zeggen. Dat zij verre. En waarom zullen we dat niet zeggen? Waarom kunnen we dat niet zeggen, zegt Paulus voor de Romeinen. Waarom kunnen we dat niet zeggen? Want wij zijn aan de zonde gestorven. Hoe zullen we dan nog in dezelfde leven? Wat bedoelt de apostel? Hij bedoelt dit, en dat werkt hij uit in het zesde hoofdstuk. We hebben dat zojuist gelezen. Het is ook niet een van de makkelijkste Bijbelgedeelten. En we moeten er onze aandacht goed bij hebben. En dan nog moet ons verstand verlicht worden door de Heilige Geest om de dingen geestelijk te onderscheiden. Maar de apostel zegt in ieder geval in dit gedeelte dat wat hij in het begin herhaalt, wij zijn voor de zonde gestorven. Nog wat radicaler gezegd, wij zijn dood voor de zonde. En hoe bedoelt de apostel dat dan? Ja, misschien is het beste om het maar met een beeld te zeggen. Juist deze dingen behoeven wat illustratie, dacht ik. Als het alleen maar met de woorden gaat en gezegd wordt zoals die ons in de schrift worden aangereikt, dan kon het wel eens wezen dat de zaken ook wat over ons hoofd heen gaan. En vandaar dat ik maar weer een illustratie gebruik om te proberen duidelijk te maken wat het is. Maar is een, stel voor iemand, gewoon iemand in het dagelijkse leven die zo zijn dagindeling heeft, 's morgens opstaan en zijn ontbijt eten en dan naar zijn werk gaan en na zoveel uren gewerkt te hebben, keert hij terug naar huis en hij heeft zijn avondeten daar, hij leest zijn krant en als hij 's avonds nog wat te doen heeft, dan doet hij dat en dan wordt het tijd om naar bed te gaan. Nou, zo zit zo'n dag, zo ziet zo'n dag van deze man eruit. Nu sterft hij. Dan kun je met zijn ontbijt naar hem toe komen, maar hij is dood voor dat ontbijt. En hij raakt het niet meer aan. En je kunt de krant bij hem neerleggen, maar hij leest er geen letter meer in, want hij is dood voor die krant. Hij is totaal van de werkelijkheid waar hij vroeger in leefde afgesneden. En wat hij vroeger deed, doet hij nu niet meer. En je kunt hem wat vertellen over zijn werk, maar hij reageert niet, want hij is dood voor zijn werk. Al die dingen van vroeger, die bestaan voor hem niet meer. Iemand die door de genade Gods overwonnen is en die deel gekregen heeft aan het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus, die is dood voor waar die vroeger voor leefde. Dat bedoelt Paulus. Vroeger had hij zijn element in de dingen van beneden, ja, nog erger, nog ernstiger, had hij zijn element in de zonde. Hij vroeg niet naar God, hij diende de Heere niet, hij diende deed de wil des vleeses en der gedachten. Hij was een slaaf. En vanwege zijn slavernij deed hij vanzelfsprekend wat zijn meester hem opdroeg. En hij dacht er niet bij na dat dat een harde dienst was. Hij beleefde dat niet als een harde dienst. Integendeel, de zonde had haar bekoring. De zonde was aantrekkelijk. En dat hoeven nog niet altijd gruwelijke en uitspattende zonden te zijn geweest. Maar je kunt ook binnen de perken van een stukje fatsoen en van een stukje christelijkheid ook nog de zonde dienen. En je hart voor de Heere gesloten hebben en je eigen eer zoeken en je eigen belangen alleen maar behartigen en je eigen dingen doen. En dat is precies hetzelfde als wat de grootste goddeloze doet, die het dan op een gruwelijker en brutaler manier doet en die God tart en die dat ook wel durft te doen. Goed, dat is niet bij iedereen het geval, maar zolang we niet wedergeboren zijn, zolang dat werk van de Heilige Geest ons innerlijk vreemd is, zijn wij niet anders dan die anderen, allemaal slaven van de zonde. totdat we sterven, ik bedoel nu geestelijk sterven, aan die zonden afsterven. En dan, zo zegt Paulus, heeft die zonde geen aantrekkingskracht meer op je. Dan ben je voor die zonde dood, zoals die man voor zijn krant dood was en voor zijn ontbijt en voor zijn werk en voor al die dingen van vroeger. Zo is een christen, een ware christen, dood voor de zonde waarin hij vroeger leefde en voor de wereld waarvan hij vroeger deel uitmaakte. Ik leef maar niet meer ik, zegt Paulus. Zo bedoelt hij dat, niet meer ik. Want God heeft daar een breuk tussen geslagen. De genade die kwam, maakte dat er bekering kwam, maakte dat er berouw kwam. Maakte dat er een goede keus gedaan werd. Maakte dat er honger en dorst naar de gerechtigheid in zo'n leven kwam. Maakte dat de dienst des Heren waarde en schoonheid kreeg. Maakte dat God en zijn woord betekenis ging krijgen. Vroeger had dat zo die betekenis niet, nu wel. En dat van vroeger, dat verdwijnt. Ja, verdwijnt dat nou helemaal? Is dat nou helemaal weg? Paulus zegt, ze hebben het vlees gekruisigd met zijn begeerlijkheden en bewegingen. Maar kun je dan zeggen dat als je dan dood bent voor de zonde, dat er dan helemaal niets meer aan invloed van de zonde op zo iemand uitgaat? Kun je dan zeggen dat je er immuun voor bent? Nee, en nou kom ik bij dat tweede element. Want nou zegt de apostel aan de ene kant in de Colossensebrief dat ze die oude mens hebben uitgedaan met zijn bewegingen en begeerlijkheden en dat ze de nieuwe hebben aangedaan. Maar dat is toch ook weer niet alles wat de apostel in dit hoofdstuk aan de Colossensen zegt. Want in vers 5 zou je de indruk krijgen dat ze helemaal nog niet toegekomen zijn aan dat afleggen van de oude mens, uittrekken van die oude mens. Want daar zegt de apostel, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En hij noemt ze ook op, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke bewegingen, kwade begeerlijkheden en de gierigheid, welke is afgodendienst. En daartegenover, naast dat afleggen wat ze nog moeten doen, staat het aandoen, legt ook dit alles af. Namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. En daarnaast heeft hij het over, doet dan aan als uitverkorene godsheiligen en beminde de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Ze hadden het toch allemaal afgelegd? Ze hadden die oude mens toch uitgedaan? En dan zegt de apostel, dat ze hem alsnog moeten uitdoen. Ze hadden die nieuwe mens toch aangedaan. En nou zegt de apostel dat ze hem alsnog moeten aandoen. Begint u te begrijpen of in Romeinen 6 krijg je dezelfde gedachte. Ze zijn dood voor de zonde. Terwijl in datzelfde hoofdstuk, en we hebben dat zojuist ook gelezen, terwijl in datzelfde hoofdstuk de apostel toch ook zegt dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Ze waren er toch dood voor. En nu blijken ze er toch nog voor te leven. Laat ik het maar weer met een beeld duidelijk maken. Maar ik moet nu een beeld bedenken dat in de werkelijkheid niet klopt. Dat is zo, als je geestelijke zaken met aardse beelden uit wilt beelden, dan kun je er misschien wel wat van zeggen, maar dan klopt het tenslotte toch niet helemaal. Begin wel. Denkt u zich even in, verplaatst u zich in gedachten in een tijd ver in het verleden, toen er nog slaven waren. Je vindt dat in de Bijbelse tijd, je vindt dat ook later. En we weten er ook wel zoveel van die slavernij, dat dat vaak verschrikkelijke toestanden met zich meebracht. Slaven hadden het vaak erg slecht. Hun meesters eisten maar dagenlang werk van hen en er stond in vele gevallen weinig of niks tegenover. Weinig eten, veel slaag, weinig vriendelijkheid of helemaal geen vriendelijkheid, snauwen en grauwen. Zulke slaven hadden het niet best. Stelt u zich zo'n slaaf voor die elke dag weer met wrok in zijn hart en hij kan dat niet uiten. Hij mag het niet eens in zijn blikken laten merken, want dan is zijn baas, zijn meester natuurlijk ook al direct erbij om hem te laten weten hoe hij daar dan over denkt. Met wrok in zijn hart moet hij elke dag zwaarste slavenwerk verrichten en hij ondervindt nauwelijks enige vreugde in het leven. En nu komt er eentje langs, terwijl die slaaf daar ergens op het land aan het werk is, en die loopt naar hem toe en die slaat hem dood. Op hetzelfde moment waarop die slaaf sterft, is zijn meester zijn recht op hem kwijt. Want dan kan die meester naar hem toe komen en zeggen, joh, sta op. Maar hij blijft liggen. Joh, doe dit. Maar hij doet niks. De dood heeft die meester van al zijn rechten beroofd. Door de dood is die slaaf niet in staat om iets te doen. En zo is hij hem kwijt. Zo is hij hem voor altijd kwijt. Tot zover kan het beeld opgaan, maar nu moet ik er iets bij gaan zeggen wat in het gewone leven natuurlijk nooit gebeurde en nooit kon gebeuren. Maar stel nu eens in ditzelfde geval dat er bij diegene die die slaven doodgeslagen heeft ook nog de mogelijkheid is om hem weer levend te maken. Stel voor dat die man die hem doodgeslagen heeft en daarna weggegaan is later bij hem terugkomt en hem nog altijd vindt daar als een lijk op het veld. En hij maakt hem levend en hij neemt hem mee en hij zegt ik wil dat je in mijn dienst bent. En ik zal je belonen en ik ben geen harde meester. Die slaaf, die gewezen slaaf, die gaat vrijwillig over in de dienst van zijn weldoener. En al naarmate hij langer in de dienst van zijn weldoener is, gaat hij zich ook al langer hoe meer aan de dienst van zijn weldoener verbonden weten. Want dat heeft hij nog nooit meegemaakt, wat hij nou meemaakt. Hij krijgt liefde, hij krijgt barmhartigheid. Hij wordt niet afgedraafd, hij wordt niet afgesnauwd. Hij heeft zijn meester lief gekregen. En hij begeert bij hem te blijven. En terwijl hij voor zijn nieuwe meester aan het werk is, die nu rechten op hem heeft, want tenslotte hij heeft hem door het levend maken, door hem weer uit de dood op te wekken aan zich verbonden, en de man wil ook niet anders, terwijl hij voor die nieuwe meester aan het werk is, komt zijn vroegere eigenaar voorbij. Hij zegt, joh, jou ken ik. Jij hoort bij mij. En hij wil hem meenemen. Dan kan die slaaf zeggen, baas, u bent mijn baas niet meer, want ik ben voor u dood. En u hebt al uw rechten op mij verspeeld. En ik ben bij deze nieuwe meester. En daar blijf ik. Want hier heb ik het goed. En hieronder vind ik wat liefde en barmhartigheid en zorg en vriendelijkheid is. En voor hem wil ik leven. En voor hem wil ik werken. En voor hem wil ik desnoods sterven. Begrijpt u? Dat is nou gebeurd, zegt Paulus tegen die Romeinen. Dat is nou met u gebeurd en met iedereen die uit de dood overgegaan is in het leven. Dat is het geheim. En daarom kan onze catechismus zeggen, die zondige aard, God wil die niet meer gedenken. Daarom kan Paulus zeggen, die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd. Dood voor de zonde. En de zonde heeft geen greep meer op, heeft geen rechten meer op hen. Ze zijn er van af, ze zijn er rechtmatig van af. Maar die zonde kan nog terugkomen, met zijn verleidingen, met zijn verlokkingen. En vandaar dat er een strijd gaat beginnen. Maar die strijd kan alleen maar gestreden worden als we ons uitgangspunt nemen in het gij zijt dood voor de zonde. Een voorbeeld uit het leven van Augustinus. Misschien heb ik het al eens eerder aangehaald. U weet dat Augustinus voor zijn bekering een slecht leven geleefd heeft. Waar allerlei zonden een plaats hadden in dat leven. Onder andere ook de zonde van hoererij, overspel en wat niet al. En hij had verschillende relaties met verschillende vrouwen gehad. En toen greep God hem in het hart. En toen werd hij waarachtig bekeerd. En bij een bepaalde gelegenheid ontmoet hij een van die vrouwen uit zijn vroegere leven. Die zoekt zijn aandacht te trekken met blikken en op andere manieren. En Augustinus reageert daar niet op. Dan komt ze naar hem toe en dan zegt ze, joh, herken je me niet meer? Ik ben het. En hij kijkt haar aan en hij zegt, maar ik ben het niet meer. Ik ben het niet meer. Dood voor de zonde. En nu zoekt hij voor een ander te leven. Hij is doodgeslagen toen Jezus voorbij kwam. En hij is opgewekt toen de zaligmaker weer voorbij kwam en toen hij hem in zijn dienst nam. En nou wil hij niet meer en hij kan niet meer terug naar dat vroegere leven, naar die vroegere slavernij. En nu heeft hij er een strijd mee, ja zeker, want dat kan een mens wel zeggen. En dat kan op een gegeven ogenblik misschien ook nog wel eens makkelijk vallen om het te zeggen. Als je erop terug mag vallen en op terug mag zien wat God gedaan heeft, wat de Verlosser gedaan heeft toen hij je uit die slavernij haalde en toen hij je in zijn dienst overbracht. En dan kan het wel eens makkelijk zijn als je de vreugde en de waarde en de heerlijkheid en de schoonheid van de liefdedienst van de Heere mag beleven. Dat je zegt, ik zou geen andere meester willen dienen. Ik zou geen andere God willen kennen. Ik zou mijn leven aan geen ander willen besteden. Dan kan het wel eens makkelijk zijn om zo te zeggen. Maar een mens is niet altijd op die hoogte. En hij beleeft niet altijd dat de dienst des Heeren een liefdedienst is. Hij is niet altijd zo geestelijk gestemd en vandaar dat de roep komt en dat de catechismus kan zeggen waarmee ik mijn leven lang te strijden heb. En daarom zijn die vermaningen zo nodig. Daarom moesten de Colossenzen het weten dat wat gebeurd was nog weer gebeuren moet en altijd door gebeuren moet. Het vlees gekruisigd, ja, maar dan elke dag opnieuw kruisigen. Uitdoen die oude mens die uitgedaan is, maar toch elke dag weer opnieuw uitdoen. Dood voor de zonde zijn, maar dan je leden ook niet meer dienstbaar maken aan de zonde. Om met je leden en met je bestaan en met je lichaam en met je ziel en met je geest de zonde te dienen. En de zonde ons weer te laten beheersen. Is dat een makkelijk leven? Soms. Soms als je dat uitgangspunt mag hebben dat Paulus in Romeinen 6 hebt. En als je door het geloof staan mag op die vaste grond. Waar Paulus het over heeft als hij zegt. Dat de zonde niet meer over ons heerst. Omdat de zonde... wij voor de zonde dood zijn, zoals hij het in de Galatenbrief ook schrijft. De wereld is voor mij gekruisigd en ik voor de wereld. We hebben niks meer met elkaar gemeen. We hoeven echt elkaar ook niets meer te geven. We zijn vreemdelingen voor elkaar. We zijn voor elkaar aan het kruis gegaan. De wereld kan mij vergeten en ik kan de wereld vergeten. Als iemand in die vastheid, die vaste overtuiging staat van het werk dat God gedaan heeft, van de breuk die God geslagen heeft, van de keus die God in je ziel gelegd heeft, dan is het niet zo moeilijk. Maar ik zei al, het leeft niet altijd, want die zondegaard gaat toch maar mee. En als we dan met Paulus even verder gaan en we lezen na hoofdstuk 6, hoofdstuk 7 in de Romeinenbrief, dan ziet u dat onze catechismus met alle recht mag zeggen, God heeft die verdorven aard vergeten. Maar Paulus niet. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Genade is het dat Paulus geleerd heeft om het goede te doen. Het goede in Gods ogen. Vroeger dacht hij ook dat hij het goede deed. Maar dat was het goede in zijn ogen. En waarvan hij dacht dat het ook goed was in Gods ogen. Hij dacht zelfs nog dat hij Goden een welgevallige dienst deed. Maar hij heeft ontdekt dat hij nooit iets anders gedaan heeft dan Jezus Christus vervolgen. In zijn schapen. Maar nu door genade mag hij zeggen, als ik het goede wil doen, En dat is dankzij dat werk van God en van zijn geest in zijn leven. Dat is dankzij die levensverandering, die omkeer, die omzetting. Dat is dankzij het feit dat Christus gekomen is en dat hij hem doodgeslagen heeft. En dat Christus ook gekomen is en dat hij hem levend gemaakt heeft. Als ik het goede wil doen. En dan? Dan is het ook makkelijk om het te doen, hè Paulus? Dan gaat het zomaar. Dan ligt het kwade mij bij. Dus het is niet zo makkelijk. Het is een onmogelijke zaak. En Paulus loopt er elke keer weer mee vast. En als hij het toch niet wist, dat dat goede werk begonnen was. Als hij het toch niet wist, dat hij in feite, in principe, dood is voor de zonde. Als hij het niet wist. Zou hij wanhopig worden. Als het alleen maar die werkelijkheid was van als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Als dat alleen maar die werkelijkheid was, kwam Paulus nooit verder dan ik, ellendig mens. Nou wil je God dienen en je kunt het niet. Nou wil je van de zonde af en je komt er niet vanaf. Nou wil je die boosheid in je hart beheersen en bedwingen en het wel toch weer op. Nou wil je gedachten beheersen en de onreinheid komt er zelfs in je dromen nog uit. Ik ellendig mens, mijn leven lang strijden en ik word nooit overwinnaar. Als Paulus toch niet wist dat Christus die eerste daad gedaan had in de heiligmaking. Hem doodmaken voor de zonde. Dan zou de apostel nog in wanhoop wegzinken. Maar omdat dat eerste vast ligt. Mag die ook weten dat dat laatste vast zal komen. En dat de verdorvenheid straks ook weg zal zijn. Nu nog niet. En daarom zegt hij niet alleen maar ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods. Maar zegt hij ook vanuit die overtuiging dat het begin goed is. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Want dan komt het toch goed. Dan zal die verdorven aard toch weg zijn. Straks voor eeuwig. Al zou die nou nog bezwijken af en toe. In de verzoekingen en in de verleidingen. En dan moet hij het bewenen en betreuren voor Gods aangezicht. Zoals David het beleden en beweend heeft. Voor Gods aangezicht. Dat hij zijn lichaam en zijn leden toch weer gesteld heeft. Tot wapenen der ongerechtigheid om de zonde te dienen. En al is het dan inderdaad waar dat een mens ook na ontvangen genade. Nog wel eens bij die nieuwe, bij die weldoende, bij die barmhartige meester vandaan loopt. Om toch nog weer eens terug te keren in dat kamp van zijn vroegere meester. Waar die het toch eigenlijk zo slecht had. Oh, wat vergeet een mens toch vaak waar die vandaan komt. En wat is die toch vaak onachtzaam en geesteloos. En ondankbaar ook tegenover zijn weldoener. Maar dan weet die nieuwe meester hem toch weer terug te halen en te zeggen. Maar je hoort bij mij. Gode zij dank zal de Heere de werken zijner handen niet laten varen. En in die overtuiging gaat Paulus dan straks ook het achtste hoofdstuk van de Romeinenbrief schrijven. Komt hij wel weer terug op dat zuchten. Komt hij wel weer terug op dat ellendig mens en dat blijft ook je leven lang, levenslang. Met die verdorven aard heb ik te strijden. Wij dan die de eerstelingen des geestes hebben, schrijft hij in het achtste hoofdstuk vers 23. Wij zuchten in onszelf. En dan zucht Paulus niet omdat er nog nooit wat gebeurd is in zijn leven. En dan zucht hij niet omdat hij een totale onbekende is van God en van zijn genade. Oh nee, juist omdat hij niet onbekend meer is. Juist omdat hij genade van de Heere ontvangen heeft. Juist omdat de Heere hem opgezocht en getrokken heeft. En overgebracht heeft uit de duisternis in het rijk van zijn wonderbaar en heerlijk licht. Juist daarom zucht hij in zichzelf. Maar wat wil hij dan nog meer? Hij heeft de eerstelingen des geestes ontvangen. Hij is een kind van God geworden, heeft hij van getuigd in Romeinen 8. Zoveel als ze geleid worden door de geest van God, ze zijn kinderen Gods. Wat wil hij dan nog meer? Wat hij nog meer wil, is de verlossing van het lichaam deze doods.
Wat hij nog meer begeert, dat is dat die verdorven aard is echt helemaal weg zal zijn en voor altijd weg zal zijn. Zodat hij nooit meer één neiging heeft om een zondige gedachte te denken of een zondige lust te voeden. Dat begeert hij. En daarom ziet hij uit naar de verlossing, de openbaring van de kinderen Gods. Maar het is geen ijdel uitzien. Het is een verwachting die vervuld wordt. Wij zijn in hopen zalig. En vanuit die hoop, die zekerheid is, kan de apostel dat 8e hoofdstuk en ook het hele verhaal over zijn eigen innerlijke strijd beëindigen en besluiten met de machtige triumfroep: wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. En intussen gaat die strijd door. En intussen wordt Gods kind opgeroepen tot die strijd. En intussen zullen ze ook getrouw bevonden dienen te worden in die strijd. Stelt dan uw leden niet tot wapenen der ongerechtigheid om de zonde te dienen, maar stelt uw leden tot wapenen der gerechtigheid om God alleen te behagen. En wat houdt zo'n strijder dan toch weer op de been? Of wat brengt hem weer op de been? Dit. Dat hij die strijd niet hoeft te voeren als een schuldige misdadiger. Maar dat hij die strijd mag voeren als een kind. Door God in genade aangenomen. Ik dank God. Door Jezus Christus onze Heer. Gemeente, wij moeten ons voor twee eenzijdigheden wachten. Er is altijd een gevaar dat als wij aandacht geven aan de rechtvaardiging, dat we de heiligmaking vergeten. Als we het grote belang zien van de vergeving van schuld. Als we het grote belang zien van de opheffing van de vervreemding van God, dat we niet langer vreemdelingen zijn, maar huisgenoten Gods. Als we het grote belang daarvan zien, dan is het gevaar aanwezig dat we daar alleen maar onze aandacht op richten en daar alles voor in het werk stellen om dat te mogen bereiken. En ik zou zeggen, doe dat maar. Worstel maar aan Gods troon om deze weldaden te mogen ontvangen en dit te mogen weten. Dat God de schuld van zijn volk uit zijn boek gedelgd heeft. Maar als u maar niet denkt dat dat alles is. En dat er geen vervolg is. En geen vervolg op komen moet. Vergeet niet dat zonder heiligmaking ook niemand God zien zal. En vergeet niet dat ook die slavernij moet worden opgeheven. En dat ook die verdorvenheid moet worden weggedaan. En de andere eenzijdigheid is dat mensen alleen maar op die heiliging kijken. En die rechtvaardiging wat op de achtergrond plaatsen. En dat ze alleen maar letten op hun nauwkeurige wandel en hoeveel vorderingen ze al gemaakt hebben op de weg van de heiligmaking en hoeveel zonden ze in hun leven al hebben overwonnen en wat ze allemaal al hebben gepresteerd. En dat vind je dan ook in sommige kringen, dat ze van die heiligheidsdrijvers geworden zijn, waarbij de vraag over de vergeving voor hen eigenlijk wel eens een achterhaalde vraag lijkt te zijn. Helemaal niet zo belangrijk meer. Laten we ons voor eenzijdigheden wachten en wat God samengevoegd heeft, ook in dit opzicht, mogen we niet scheiden. Mag ik eindigen met een vraag? Wat is er in uw leven nu gebeurd? Wat is er in uw leven nu gebeurd? Ik bedoel in geestelijk opzicht. Er is toch wel wat gebeurd, zou ik zeggen. Mag ik toch wel hopen dat er in uw leven wat gebeurd is, dat u tot inkeer gekomen bent, dat u het moment bereikt hebt dat u inzag, zo kan ik niet verder. Zo zonder God, zonder genade, zonder het werk van de zaligmaker. Is dat gebeurd in uw leven, dat u dat ontdekt hebt en dat u de Heere nodig kreeg en dat u om zijn genade leerde roepen? En dat hij in uw leven ook kwam met zijn woord, krachtdadig, en dat hij sprak tot uw ziel. En dat hij u die onberouwelijke keus deed doen.
dat hij u met het geloof begiftigde, niet altijd zo sterk in de beoefening, maar toch wel eens, u hebt wel eens uw hand op het woord mogen leggen en u hebt wel eens in het gebed mogen worstelen met God op grond van een van zijn toezeggingen en u hebt wel eens mogen smeken en God heeft uw ziel wel eens gesterkt met kracht toen u tot hem naderde en hij heeft wel eens getoond dat hij een hoorder van het gebed wilde wezen. Kent u die dingen? Dat uitgaan uit uzelf, dat vluchten tot de troon der genade, dat met Jacob, Heere, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent, of met Bartimeus, zonen Davids, ontferm u mijner. En dat God tegen u wel eens gezegd heeft, wat wilt gij dat ik u doen zal? Kent u dat, wat die blindgeborene wist? Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie, moet ik meer noemen, van werkzaamheden en werkingen van Gods geest. Zijn die dingen er in uw leven? Houd het daarvoor dat ge der zonde dood zijt. Houd het dan daarvoor dat ge der zonde dood zijt. Dat zegt de apostel tegen al diegenen in wie het genadewerk Gods openbaar gekomen is. Die overgegaan zijn uit de duisternis naar het licht. Die kennis gekregen hebben van dat genadewerk van Gods geest. Houd het daarvoor. Anders kunt u het in de strijd tegen uw verdorven natuur nooit aan. Val terug op datgene wat God gedaan heeft. Toen hij langskwam, toen Christus langskwam. En toen hij de breuk sloeg. En toen hij de lust tot de zonde doodde. En toen hij uw lust tot gerechtigheid gaf. Toen hij een hartelijk leedwezen over de zonde in uw ziel bewerkte. En toen hij u lust en begeerte tot gerechtigheid schonk. Honger en dorst naar gerechtigheid. Houd het daarvoor dat u door zijn werk voor de zonde dood bent. En dat hij u levend gemaakt heeft om hem toe te behoren, hem te dienen. U zou, zeg eens eerlijk, u zou toch geen andere meester meer willen? Uw liefdedienst heeft me toch nooit verdroten? Maar ga daarvan uit, uit wat God gezegd en gedaan heeft, opdat ge in de strijd met uw verdorven aard staande kunt blijven en kracht kunt ontvangen uit de genadevolheid van die nieuwe meester die u door genade u mocht gaan dienen. Of weet u van deze dingen niks af? Weet u van dat genadewerk van Christus in uw ziel niets af? Tot in het allergeringste nog niet eens. Is de lust tot zondigen in uw leven nog niet gedood? En is er nog geen hartelijke en waarachtige en oprechte begeerte om de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Heb u het nog best naar uw zin bij uw slavendrijver, die u niet eens kent als een slavendrijver, omdat hij zich altijd nog voor u verborgen gehouden heeft in zijn ware natuur en in zijn ware gedaante. Maar u bent een slaaf, een ellendige slaaf. Geloof dat nou eens, omdat God het zegt. Omdat Christus het zei, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Geloof dat nu eens, omdat het woord van God het zegt, dat we nooit anders doen in ons natuurlijk bestaan dan de wil des vleeses en der gedachten. Geloof dat nou eens. En die slavendrijver heeft niks goeds met u voor. En als u sterven moet, dan laat hij u rustig sterven. Hij steekt geen hand uit voor uw behoud. En u verkommert en verkwijnt straks als zo'n ellendige slaaf om voor eeuwig uw tong te kauwen van pijn. In berouw dat nooit meer overgaat. En waar nooit meer genezing voor is. Terwijl het heden der genade is. Zou u de Heere Jezus niet vragen of hij eens voorbij wil komen. En of hij u eens dood wil slaan. Dood voor de zonde. Zou u de Heere Jezus niet eens vragen of hij eens nog een keer voorbij wil komen om uw leven te maken. En u in zijn dienst te nemen. En u in te winnen voor zijn dienst. Voor zijn zalige dienst. Want er is geen betere meester en er is geen betere dienst dan deze meester en deze dienst. Amen. Psalm 86, het zesde en het achtste vers. Danken. Barmhartige God, wij danken uw grote naam voor het evangelie. En dat mochten we toch ook vanavond weer horen. Dit aspect met name, Heere, dat gij de zonde vergeeft tot de zondige, tot de verdorven aard van al uw kinderen toe. En dat zij niettemin met die verdorven aard levenslang te strijden hebben, maar dat toch gebeuren mag vanuit dat begin dat door u gelegd is. O, wij bidden, Heere, dat gij deze waarheid in onze ziel wilt afdrukken en dat gij het uw volk en kinderen als een enerzijds rijke vertroosting wilt meegeven en anderzijds als een aansporing, als een opdracht die in eigen kracht inderdaad niet volbracht kan worden, maar gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Heere, laat uw geest, uw woord gebruiken om ons te onderwijzen in deze dingen. En dan bidden wij ook voor degenen die geen kennis van deze zaken hebben, Heere, en die maar meegaan, meedrijven als een dode vis in de stroom en niet weten waar ze straks uitkomen. O Heere, wilt gij nog eens krachtig werken en wilt gij de blinde ogen openen en wilt gij door uw onwederstandelijk werk zondaren nog trekken en aan uw dienst verbinden, opdat ook zij het geheimenis leren van uw liefdedienst, waar een mens ook nooit berouw en spijt van krijgt. Heere, geef uw zegen aan het woord dat we vandaag gehoord hebben en mag het ons vergezellen, mag het ons bijblijven, ook in de dagen van de week. Laten we geen vergeetachtige hoorders zijn, heren, die een ogenblik geluisterd hebben, een ogenblik gekeken hebben in de spiegel, daarna vergeten wat we gezien hebben en daarna vergeten wat we gehoord hebben. Heren, wij bidden u, laat het ons bijblijven en laat het onze gedachten bepalen, laat het ons gebed ook bepalen en laat het ons uitdrijven tot uw troon, om Jezus wil. Amen. Psalm 106, het tweede vers, welzalig elk die het recht betracht. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.